7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Chinese autoriteiten hebben op de rampplek in Shenzhen konijnen, kippen en duiven in kooien neergezet. De dieren hebben er 2 uur gestaan. Ze moesten aantonen dat het veilig is in het gebied en dat er geen giftige stoffen in de lucht en het water zitten. Bekend is dat er honderden tonnen giftige chemicaliën lagen in de pakhuizen die door de ramp zijn verwoest. En in een rivier een paar kilometer verderop zijn duizenden dode vissen boven komen drijven. Volgens de autoriteiten komt dat door zuurstoftekort en niet door vergiftiging. Ze zeggen dat alle dieren in de kooien de test hebben overleefd. Honderden vluchtelingen zijn de grens tussen Griekenland en Macedonië overgestoken. De meeste komen uit Syrië en Afghanistan en willen via Macedonië naar West-Europa om daar asiel aan te vragen. Eerder werden ze tegengehouden door de Macedonische politie, die daarbij ook traangas gebruikte. Daarbij zouden ook mensen gewond zijn geraakt. De Afghaanse vicepresident heeft een aanslag van de Taliban overleefd. Strijders probeerden vicepresident Dostum in een hinderlaag te lokken. Zijn konvooi werd in het noorden van Afghanistan door de Taliban aangevallen. Maar de bewakers van Dostum sloegen de aanval af. Ze zouden 8 Taliban-strijders hebben gedood. 13 strijders zijn gevangen genomen. Vicepresident Dostum is ongedeerd gebleven. In maart overleefde hij een aanslag van een zelfmoordterrorist te paard. De pers in Zuid-Soedan is in staking gegaan. In het land wordt 24 uur lang geen nieuws gepubliceerd. De aanleiding is de moord op een journalist en dreigementen van president Kiir van Zuid-Soedan. Die zei vorige week dat kritische journalisten voor hun leven moeten vrezen. Dit jaar zijn in Zuid-Soedan al 7 journalisten vermoord. In het land woedt sinds 2013 een burgeroorlog. Het weer, vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen zomers weer met middagtemperaturen boven de 25 graden. In Limburg kan het zelfs 28 graden worden. Zondag later toenemende bewolking en kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits. Alleen nog niet op de A4 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Vanwege bergingswerkzaamheden bij afrit Tode 4 kilometer. En van Rotterdam naar Antwerpen is de A4 nog steeds dicht tussen afrit Tode en knooppunt Zoomland. Dat gaat waarschijnlijk nog tot middernacht duren. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal. Op de A6 van Muiden naar Emmeloord bij Lelystad 2 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag na een ongeluk tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Ippenburg 9 kilometer zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk 5 kilometer. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Noordhoek via Willemstad over de A59 en de A29.
Radio 1. NTR.
Mangiare. Welkom bij onze Sede Amsterdam special met Barbara en Jan Geertsema van De Goede Vissers. Jona Freud met het beste recept voor bouillabaisse. En Chris Baeyema duikt de kombuis in met een echte scheepsbok. Uw presentator is Petra Bossel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. En we zijn er iedere 2 weken en vinden het hartstikke leuk als u reageert. En vandaag gaan we het heel veel over vis hebben. Over de vis uit de zee, over de vis in de pan, de vis in de mond en hoe dat allemaal moet. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook uw reactie of vraag twitteren. Hashtag Radio Mangiare. Vandaag haken we dus aan bij Seel. We gaan nautisch koken en eten. Het water op met Jan en Barbara Geertsma van De Goede Vissers uit Lauwersoog. Die met respect voor de zee vissen. Dit is een zin die letterlijk van jullie website komt. Wat is dat, Barbara? Respect voor de zee? Direct de moeilijkste vraag van vandaag.
Ten eerste moet je er goed bang voor zijn.
Ja, dat wou ik ook meteen zeggen. Omdat je je wel bewust bent dat je lucht nodig hebt om te ademen. En dat het water niet veilig is.
Oké, je moet bang zijn. Dat is belangrijk.
Nou ja, niet echt bang, maar respect voor de zee. Hij geeft ons zeg maar een rijkdom aan eten. En daar dien je veel respect voor te hebben en goed rentmeesterschap op los te laten.
Goed rentmeesterschap, dat woord houden we vast. Jan, jij bent volgens mij zo'n beetje geboren aan boord. Hè? Jij zit,
nee,
je zit wel je hele leven lang ongeveer op zee, toch?
Nee, ik heb eerst milieukunde gestudeerd en ben door toeval ben ik op het water beland. En okay. Na 3 weken ben ik nooit meer teruggegaan naar de schoolbanken. Dus...
En welke leeftijd spreken we dan?
23.
Oh ja, en dus je bent nu al een poosje op zee?
21ste of 22ste seizoen. Ik ben het vergeten te... Ik ben het vergeten.
Te durven.
Maar goed,
94, dus je moet 1 extra bij optellen.
Ja. Dus je
22.
Je bent langzaam maar zeker gewoon die noeste zeebonk geworden... Die je misschien vroeger niet was.
Ja, maar wel in een sterk veranderende zee. En dat is best zorgelijk. En al mijn collega's zijn heel oud. Dus wij zijn van allerlei projecten begonnen... om aandacht te trekken op dat wij bestaan, überhaupt. Ja. Dat we al heel lang bestaan. En dat we graag deze tijd willen doorstaan. En dat we in de toekomst... graag jonge mensen willen
de nieuwe generatie.
Vinden die mogen vissen. Dus dat er geen groot hek met verboden toegang om de Waddenzee heen komt.
Ja, en dus. Daarom staan jullie onder andere op sail, hè, om aandacht te vragen. En die aandacht krijgen jullie vandaag in Mandjari. Want we vinden het heel belangrijk dat dat gebeurt.
We staan op Kaap de Groene Hoop. En ik denk dat dat de rustigste en de fijnste en de leukste plek is... om met je kinderen naartoe te gaan. Want dan word je niet van de kade afgeduwd. En er zijn allemaal biologische hapjes.
NDSM-werf, hè, want daar is dat. Met een gratis boot ook nog. De pont, ja, dat is onze gratis Amsterdamse boot. Ja. En dan kan je daar aan boord gaan en heb je expositie. We praten er zo over door. Tegenover jullie zit Jona Freud. Die is even speciaal uit Frankrijk overgekomen. Maar weliswaar niet voor Mandjari, waar wij een beetje op hoopten. Maar vooral voor sail.
Ja.
Jij vaart mee.
Ik vaar mee, ja.
Wat heb je, een sloep?
Ik heb een heel klassiek oud mooi motorbootje uit 1930. En wij doen dat al jaren. 40 jaar geleden mijn eerste sail gedaan. En 20 jaar geleden voor het eerst, dan varen we naar IJmuiden de dag van tevoren. En dan varen we met de intocht mee. Ja, het is een soort familieuitje.
Ja, hartstikke leuk. Ja. En dan ben je toch nog in de gelegenheid geweest om iets te maken wat best bewerkelijk is. Want vandaag heb jij boeiabessen gemaakt.
Ja. Dat heb ik zeker gemaakt. En maar 1 recept dit keer, want het is inderdaad een bewerkelijk recept.
Het is echt een maaltijd, hè, boeiabes. Je moet niet denken dat het een vissoep is.
Nee, het is echt een hele maaltijd. En ik ben ook, als ik dan boeiabes maak, dan zorg ik dat ik zelf visbouillon maak. Ik heb de roeien zelf gemaakt. Ik heb zelfs de harissa, die eigenlijk door de roeien heen moet, zelf gemaakt. Om te zorgen dat het allemaal op smaak is. Nou, goed, dus dat gaan jullie straks proeven.
Het is oorspronkelijk een gerecht uit Marseille, volgens mij.
Ja.
Of in ieder geval de Zuid-Franse.
Het is natuurlijk, je hebt heel veel soorten ook. Hè. Het is eigenlijk een gerecht wat altijd gemaakt werd van visafval. En het is natuurlijk rondom de hele Mediterranee. In Marseille heet het dan vooral bouillabaisse. Maar het is natuurlijk, alle vissershavens kennen hun eigen variant weer.
De vis die mooi was, die verkoop je. En dan hou je alleen een rommel over. En dan moet je maar wat van zien te maken.
Ja. Nou, die rommel die eten wij straks. Daar heug ik me nu al enorm op. Want deze studio, lieve luisteraars, die geurt naar vis. Maar wel naar verse vis. En dan is er niks aan de hand.
Nee.
Dat is zo ongelooflijk lekker. En wat je ook ruikt, en vind ik ook fijn, safraan.
Safraan, knoflook ruik je heel sterk.
Ook toch wel een tikkie ui, dacht ik.
Ja, pastis venkel. Hè, wat erin zit.
Ja, ricard of penno of hoe je het allemaal wil noemen. Een beetje die dropsmaak. Zo fijn gewoon. Ik moet nog even werken, maar verder. Francine is aangeschoven. Francine Knorringa, die elke één keer in de maand het diner verzorgt.
Ja.
Onze eigen kookwedstrijd voor luisteraars, door luisteraars. We zijn bij het hoofdgerecht beland. En jij hebt een mooie inzending die ook nog vissig is, dus dat kwam goed uit.
Die enorm goed aansluit bij vandaag. Het is een inzending van Ankie Blommestein uit Soest. En het is kabeljauw, ingepakt in parmaham met zeekraal en garnalen.
Och, help, ook nog zeekraal erbij. Nou, fantastisch. Ja. Jij gaat nu meteen koken?
Ik ga mijn spulletjes pakken. Ik ga daar achter onze geïmproviseerde keuken. En dan straks proeven jullie het resultaat.
Ik dacht dat jij ongeveer tussen de 15 en 20 minuten nodig hebt voor dit gerecht.
Ja, dat gaat zeker lukken.
Een kleine mise en place die er nog moet plaatsvinden.
Ja, we gaan straks proeven of het klaar is.
Off you go. Hartstikke fijn. Chris Bijma, onze verslaggever, die is aangemonsterd bij de Tres Hombres. Dat is een zeilschip wat in Amsterdam ook op sail is, heeft aangedaan. Ook een ongelooflijke leuke club mensen. Jona, jij kent ze al, hè?
Het bijzondere van de Tres Hombres is dat ze echt op zeilen... Ik geloof dat het schip geen eens een motor heeft...
Nee.
Dat heeft geen motor. Nee. Dus op zeilen gaan ze de hele wereld rond. Om verantwoorde producten overal vandaan te halen.
Cacao bijvoorbeeld. Ja, cacao, ze maken ook koffie, rum. Jij kent ze ook vrij goed.
Rum.
Ja hoor, ze zijn ook mee. Arin is meewezen vissen. Is een vriend van me. En ze zijn echt... bezield met het opwind overbrengen van producten. En ze hebben een hele lading met ingeblikte vis van Fish Forever van Ierland naar Amsterdam gezeild. En dat hebben wij op de markt aan de man gebracht.
Oh, de lijnen zijn zo kort. De lijnen zijn zo kort. Ik vind het allemaal mooi. Schitterend. Wij gaan daar straks over doorpraten. Lieve luisteraars.
Stokvis was er die 3 keer over de Evenaar geweest is. Maar die moet ik nog teruggeven, want hij moet nog vaker over de Evenaar.
Stokvis moet vaker dan 3 keer over de Evenaar? Wacht even.
Nou ja, dan wordt hij des te beter.
Droger en smaakvoller.
Hoe vaker die over de Evenaar gaat, hoe bijzonderder hij wordt schijnt.
Als u thuis denkt, dat is niet waar van die stokvis, stuur ons dan meteen een mail. manjare@ntr.nl. U mag het er ook wel mee eens zijn. U mag zeggen wat u vindt van de goede vissers. Of wat u denkt over de bouillabaisse van Jona Voigt. Bijvoorbeeld of u zelf een waanzinnig goede tip heeft voor bouillabaisse. Hashtag Radio Mangiare. We beginnen met Jan en Barbara Geertsema. Ze zijn van de Goede Vissers, een collectief dat de zee bevist met respect voor de natuur. Het zijn dus niet alleen deze 2 mensen. Het zijn een heleboel vissers, allemaal rond Lauwers Oog. En ik dacht ook de Kop van Noord-Holland, hè, dat daar een paar goede...
Ja, veel Wieringers waar we...
Wieringers, hè?
Mee hebben,
ja, Noord-Holland. Ja. En jullie liggen tijdens sail met jullie schip de TS31 Internos... aan de NDSM-werf in Amsterdam. Nou, jullie hebben al gezegd op een van de mooiste plekken van sail van dit moment. Waarom is het voor jullie zo belangrijk om je gezicht te laten zien op sail?
Ik denk gewoon omdat mensen geen helder beeld hebben van hoe de visserij eruit ziet op de Waddenzee en ook de Noordse kustzone, zeg maar echt wat als ook als natuurgebied wordt aangemerkt. Als daar rapporten zijn over de visserij daar, dan zie je heel vaak plaatjes van hele grote duizenden pk-skotters. En die mogen daar niet eens vissen. Dus de beeldvorming, zeg maar, van wat er echt gebeurt in die kustzone en op de Waddenzee, die klopt niet bij de werkelijkheid.
Dus want jullie vissen helemaal niet met die grote motoren en al dat soort toestanden.
Nee.
Hoe vissen jullie dan wel, Jan?
Nou ja, kijk, wij vissen heel veel handmatig met staandwand en fuiken en totebel.
Staandwand is dat je staat.
Er zijn netten die niet bewegen, dus zijn netten die je in het water zet.
Ja.
Maar we hebben collega's die hebben kleine garnalenkotters van tussen de 180 en de 300 pk. En we hebben kleine boomkorvissers op de kustzone. En wij hebben handkokkelvissers. Er zijn mosselvissers. En de schepen van de mosselvissers zijn vaak wel wat groter. Maar de tuigen zijn sinds 1880 niet veranderd. Dus die zijn nooit groter geworden. Dus dat is allemaal en met de mosselvisser. Dat is tamelijk goed beleid op dit moment wat voor sommige delen. En dat is dus belangrijk.
Is dit wat ze... Want,
dat we laten zien dat het, die beeldvorming niet klopt bij wat er gebeurt in het echt.
Nee, want is dit wat men noemt ambachtelijk vissen? Dat kwam ik ergens deel, voor
ja,
een deel.
Ja, we zijn zelf natuurlijk heel ambachtelijk bezig. Ook omdat we dat gewoon het fijnst vinden zelf. Wij staan heel veel in het water. De helft van de tijd dat we vissen zitten we niet in de boot. We zijn in het water.
Met van die lieslaars aan of met
ja,
die pakken?
Ja, waterpakken helemaal. Echt tot op borsthoogte zit je helemaal dan in een sexy rubber pakje. Maar,
waar zeemerminnen jaloers op zouden worden.
Oh ja, ja, absoluut.
Het zwemt goed.
Het zwemt goed, ja.
Maar goed, dus wij zijn zelf heel ambachtelijk bezig. En een aantal andere mensen die hebben wel gewoon een kotter met sleeptuigen. Maar als dat lichte tuigen zijn en zeker op plekken waar heel veel stroming is en waar de bodem eigenlijk continu van zichzelf door de golfslag en de stroming in beweging is, dan kan ook een licht gesleeptuig helemaal niet zoveel schade aanrichten.
Want dat is altijd de discussie, onder andere, hè, als je zo'n groot stevig sleeptuig hebt, dan gaat het over de zeebodem en dan zou dat de natuur aantasten. Ja. En uiteindelijk
maar
ook
dat
gewoon...
is dus verschrikkelijk, want eigenlijk als je wil weten wat er misgaat met de zee, dan moet je naar het plankton kijken. En alleen fytoplankton maakt koolstofketens door middel van zonlicht en andere stoffen. En als je dus 10 kilo plankton hebt, dan krijg je 1 kilo zeeuwplankton. En dan krijg je daar weer 0,1 kilo kleine visjes van. En daar 0,001 kilo grote vissen van.
Ja.
Er is iets structureel mis met de nutriënten en met het plankton.
En hoe komt dat?
En die discussie wordt niet gevoerd, omdat je dus de hele tijd loopt te pingpongen met andere mensen om je belangen te beschermen. Terwijl we heel graag willen werken aan om te onderzoeken wat nou de echte oorzaak is van dat die zee, zeg maar, achteruit gaat.
Maar heb jij een
idee daarvan? Ik heb het over de Waddenzee. Hè?
Over de Waddenzee.
Dat is een ander ding. Kijk,
ja, laten we niet ook alle wereldzeeën doen. Want
nee, maar je hebt Noordzee en Waddenzee. Ze ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Noordzee zit vol met vis. En de Waddenzee is nu heel weinig vis. En die zeggen ze, ja, er moet op de Waddenzee maar niet meer gevist worden. Maar er wordt bijna niet gevist op de Waddenzee.
Nee, want daar pak ik even inderdaad een bericht bij van ene Han Olf. Hij is hoogleraar ecologie. Nou, is jullie zeer bekend, denk ik. De mondhoeken van Barbara Geertsma gaan nu al helemaal omhoog.
Hij reageert in ieder geval niet op zijn mail.
Hij reageert niet op zijn mail, hoor ik net uit Betrouwbare Bron. De natuur van de Waddenzee kachelt achteruit, waarschuwt hij. Hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Als we blij zijn met krabben en garnalen, dan doen we het goed, maar voor een rijk en compleet ecosysteem met haring, scholeksters, roggen en tuimelaars moeten we de Waddenzee serieus beschermen. Zonder visserij, zegt hij.
Wat hij dus zegt, hij is wetenschapper, maar hij werpt zich op als actievoerder, dus hij is wetenschapper af, wat mij betreft. Maar we hebben het dus niet over. We kunnen dus niet kijken naar hoe het zit met het plankton op deze manier. We kunnen niet samenwerken. En de beste manier is alle disciplines samenbrengen en goed kijken hoe het milieu vooruit geholpen kan worden. Ik ben een milieubeschermer, ik ben geen natuurbeschermer. Ik oogst uit de natuur. Als het milieu goed is, dan groeit de natuur je de oren uit.
Mm-hmm. Maar je kan wel wetenschapper en actievoerder tegelijk zijn, toch?
Nee, onmogelijk.
Waarom? Maar het is niet een discussie. Je bedoelt
dat iemand zijn partijdigheid.
Dat moet iemand anders doen, niet een wetenschapper.
Is. Maar wat ik interessant vind is om te weten van, kijk, jullie doen het op een manier met die goede vissers met respect voor dat milieu, hè, waar we het over hebben. Maar er zijn er toch ook een heleboel vissers die toch wel als gekken tekeer gaan in die Waddenzee. Nee, of is dat niet zo?
Kijk, vissers zijn gewoon mensen. En in elke sociale groep heb je gewoon, nou, ik denk dat 80% van de mensen gewoon een goede toekomst wil voor de kinderen en de kleinkinderen. De vissers zijn daarin absoluut niet anders dan andere groepen mensen. Natuurlijk is er altijd een kleine minderheid die er een potje van maakt.
Ja.
En daar heb je ook regels en handhaving voor nodig.
Ja.
En verder is het gewoon.
En is die regel en handhaving streng genoeg?
Nee, de regels zijn heel vaak heel, heel stom en niet gericht op goed gedrag. Dus eigenlijk is het altijd zo dat degene die zich het slechtste gedraagt het beste beloond wordt. Met het toekennen van quota, wat eigenlijk gemeengoed van iedereen is wat weggegeven wordt. Maar, en goed gedrag, je moet sturen op goed gedrag en handhaven. Ze handhaven niet meer, alle mensen zijn wegbezuinigd.
Dus als iemand gewoon iets doet wat illegaal is, dan wordt dat
dan
gewoon
oogluikend. Dan is er geen handhaven voor die daar achteraan kan, nee.
Dan wordt dat oogluikend gedoogd.
Nou, het ligt een beetje aan weer hoe wat en waar. Want op de Waddenzee, daar wordt behoorlijk wat rondgevaren door de bootjes van de Waddenunit. Maar die kunnen natuurlijk niet de hele zee bestrijken. En op zich, op de afslag, is gewoon de aanwezigheid van controleurs en zo, ja, die is wel minder geworden.
Ja. Nou zijn jullie dus nu laat je smol eigenlijk zien met schip en al, hier op dat NDSM-terrein op Sail. Wat is dan het? Wat doen jullie daar dan? Want hoe breng je die boodschap nou over?
Kijk,
oh, dit gewoon, wat jullie hier
ook
doen.
Ook ouwe hoeden, maar wat heel belangrijk is. Wij zijn sinds we het Waddengoudkeurmerk in 2006 behaald hebben.
Dat keurmerk hebben jullie, hè?
Ja, als eerste vissersschip hadden we een duurzaamheidskeurmerk. Toen zijn wij op de Noordermarkt, op de Biologische Boerenmarkt beland. Op zaterdag in Amsterdam en vrijdag in Utrecht. En wij verkopen onze prachtige producten zelf aan de mensen. Ja. En als mensen bereid zijn om onze producten te kopen van kleine producenten, zijn we in staat om overeind te blijven. Dus je helpt ons het beste om onze spullen te kopen. Dus daar hebben we alles op, zeg maar,
gefocust.
Zo van, je bent een held als je iets bij een producent bestelt.
Bij een kleine producent bestelt, hè? Want dat is het dan natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook die ontzettende megatrollers die misschien in één dag wel
die
vangen.
Die kunnen ook duurzaam vissen.
Ja,
als
maar
goed
die vangen,
beleid is.
Ja? Maar die vangen wel in één dag waar jullie misschien een heel
goede
leven over doen.
Goede vissers gaan niet over het vistuig en niet over schaal. Het gaat over gedrag.
Ja, ja.
Maar het is een stuk makkelijker als dingen kleiner zijn. Want het gaat ook over je relatie. Eigenlijk heel veel van die dingen gaan over de relatie. Het gaat over de relatie die je hebt als mens met de omgeving waarin je werkt en waaruit je oogst. En daar gevoel voor hebben en met zorg mee omgaan is makkelijker als je vaak... Wij zijn bijvoorbeeld alleen maar op de Waddenzee actief. En hebben daar gewoon heel veel gevoel voor. En het is gewoon, je houdt van de Waddenzee.
Ja, ja, precies. En je kent de Waddenzee vanavond tot gehoord.
Als je natuurlijk hele... Dan daar vis, de hele wereld over. Lijkt het mij moeilijker om die gebieden waar je vist op die manier in je hart te dragen.
Ja.
En het in je hart dragen van de omgeving waaruit je oogst, dat helpt wel natuurlijk om daar ook altijd goed voor te willen zorgen. Want soms is dat gewoon onhandig. Soms is het veel makkelijker om, want als je aan het, aan het werk bent aan boord, om de rommel overboord te laten waaien dan om het netjes op te vegen.
Maar zijn er nou op de Waddenzee ook nog wel van die vissers actief waardoor die beeldvorming ontstaat of zijn ze er echt niet meer?
Nee, er is geen boomkorfvisserij op de Waddenzee. In feite niet.
Ik begrijp dat dat niet mag, boomkorfvisserij.
Het zou best kunnen dat het nog mag, maar er valt niks te vangen voor ze. Dus ze doen het sowieso niet.
Nee.
Er valt niks maar, te vangen, dus het gebeurt niet. Er zijn vergunningen.
Er is een beetje sleepnetvisserij, maar dat is met tuigen die door het water zweven. En dat zijn ook hele kleine tuigjes.
Dus die niet over de zeebodem gaan?
Nee, die gaan gewoon, dat is zeg maar pelagisch. Dus in de waterkolom.
En hoe lang is dat al aan de gang dat het zo... inderdaad voorzichtig mee omgegaan wordt. En zie je dan niet dan langzaamaan een soort van verbetering van die visstand komen?
Nou ja, in ieder geval van de visstand niet. Maar bijvoorbeeld de kokkelstand. Sinds dat de mechanische kokkelvisserij weg is, is dat gewoon gigantisch goed teruggekomen.
Jullie zelf vissen op zeebaars harder. Harder komt steeds... Dat zie je steeds meer op de restaurantkaart terug.
Ja, leuk, hè?
Dat is grappig.
Ja.
Want vroeger wilde niemand een harder hebben om de ene van...
Het goed gepromoot.
Ja, hè? Ja. En jullie rapen wilde oesters.
Oesters en samen tegenwoordig zeewier en krabben. Strandkrabben zijn er veel te veel. Daar maken we geweldige bisques mee en zo.
Fantastisch,
dus
ja.
Dus wij hebben nou ook een nieuw adagium. Je moet eten wat de zee schaft.
Ja, ja.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja. Vind ik wel leuk.
Is dit al een poster? Of?
Nee. Dat moeten we nog maken. Maar we zijn
eten wat de zee schaft.
Ja, dus we zijn bezig met experimenteren om lekkere dingen te maken van strandkrabben.
En je hebt toch wat meegenomen, hè?
Slow food gedachten. Is het zo dat je eigenlijk uit de hele voedselkolom zou moeten eten uit de zee... in plaats van alleen tonijn en zalm.
Precies.
En dat je dus zeg maar uit de hele kolom gewoon iets moet halen. Want dat zou veel beter zijn voor de zee.
Ja, nee, ik heb hier wel een luisteraar, Jaap Gosselaar om precies te zijn... die zegt, ik snap de logica achter duurzame visserij... maar vergeten wordt vaak om de individuele vis op een fatsoenlijke manier te behandelen. Ik eet niet lekker als ik weet dat een vis gestikt is of levend gevild. Wat voor vis kun je eten als je dat soort dingen niet wilt?
Nou, dan moet je kweekvis nemen, want iets wat in gevangenschap geleefd heeft... dat moet je eigenlijk op een fatsoenlijke manier kunnen doden. Iets wat in vrijheid geleefd heeft, er is nog nooit een vis geëindigd... aan het infuus in het ziekenhuis. Meestal met een half afgehaapt lichaam. Door een zeehond of iets anders. En in vrijheid sterf je gewoon gruwelijk. Dat hoort erbij.
Dus oftewel, dit kan niet met wilde vis?
Nou, het
zou kunnen op een hele grote boot. Maar niet in mijn rubberbootje waar je in het water staat. Nee.
Dat is heel duidelijk. Dus, maar dan gaat hij aan de pangafilet of de tilapia, begrijp ik dan.
Ja. Nou ja, ik weet niet hoe die dagen dood worden. Ik denk niet dat ze daar... we zijn met waddengoud betrokken bij het experimenteren. Of tenminste bij de experimenten van de wetenschap. Voor diervriendelijke dodingsmethodes voor vis. En we hebben de opdracht gekregen, zolang er dat nog niet vastgelegd is... wat de beste methode is. En of het al dan niet leed veroorzaakt... dan moeten we er gewoon niet mee experimenteren... totdat bewezen is dat er iets werkzaams is.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar wij werken actief mee aan een zoektocht.
Ja, duidelijk. Marianne Faber die vindt dat we, ik denk ook door dat overweldigend gedoe... Die supermacht die SEAL heet... die vindt dat we ook even iets over Scheveningen moeten zeggen. Dat daar namelijk heel veel nationale visrestaurants zijn. Dat het een paradijs is. Dat het ene na het andere restaurant topkwaliteit biedt. En dat mag wel eens genoemd worden. En vanavond op dit moment roken we een forel... die we in de salade verwerken en over een half uurtje verorberen. Eet smakelijk, Marianne Faber. Leuk dat je reageert. Blijf dat ook doen. Mangiare@ntr.nl of #RadioMangiare. Ondertussen, ja, wij gaan iets uit de Waddenzee proeven. Barbara, wat heb jij meegenomen?
Ik heb zee-eik meegenomen.
Zee-eik?
Zee-eik, ja.
Dat is dat een boom?
Nee, dat is een soort van zeewier. Dat lijkt een beetje op blaasjeswier.
Ja.
Maar het heeft minder blaasjes dan blaasjeswier. En het heeft ook niet het hele jaar door zoveel blaasjes.
Heb je het gefrituurd?
Nee, het is gemarineerd en daarna in de oven geroosterd.
Lekker, man.
Die olie is niet lekker.
Dit is een soort chips.
Lekker, dan
zeewierchips.
Ja, nee, dat is super lekker geworden. Ja.
Wat zit daar dan? Die pitjes die horen ook op.
Dat is sesamzaad. Het is een marinade van appelazijn, een beetje zoute sojasaus, een beetje agavesiroop en een beetje olie en sesamzaad. En dan leg je het een uur of vier in te weken. En dan goed verspreid op een bakplaat in de oven. Ik doe het meestal een half uurtje op ongeveer 150, 160 graden. En dan heb je dit.
Lekker, ik vind het top, hè? Ik zweer hierbij. Volgens mij val je hier ook vanaf terwijl je het opeet.
We geven hier ook nu cursussen in ons nieuwe filierlokaal.
Jullie hebben een nieuw filierlokaal, moet ik ook even zeggen. Lauwers Oog. We hebben een filierlokaal, hebben jullie daar. En je hebt natuurlijk een proeflokaal. Ja. Dat is het Eiland met AI. En daar kan je visjes eten.
Ja, klopt.
En bijvoorbeeld wat je nu mee hebt genomen.
Ja,
dat
ik heb ook wat kokkels. Want we hebben natuurlijk nu... je vroeg, wat doen we op zee? Nou, we hebben vooral een fototentoonstelling binnen in een ruim. En ook buiten hangen drie hele grote doeken. Die doeken buiten zijn van Kadir van Lohuizen.
De fotograaf, ja.
Een garnalenvisser staat erop. Een handkokkelvisser en Jan met een zeebaars. Het zijn echt drie hele waanzinnig mooie doeken. Die kan je, als je met de pont aankomt varen, kan je ze al zien. Die zitten tegen de loods aan. En binnen in het ruim hebben we een grote serie. Ik geloof dat zo'n 25 foto's hangen er van verschillende vissers op de Waddenzee. Dat zijn foto's van Fokke van Sanen. En die geven samen eigenlijk een beeld van
wat jullie
hoe de Waddenvisserij en de visserij ook in de kustzone, hoe dat eruit ziet. Ook de garnalenvisserij. Want die hoort er, ja zeker, we zitten op Lauwers Oog met ons fileerlokaal en het proeflokaal. En garnalen zijn gewoon belangrijk.
Ja.
Dat is zo'n belangrijk onderdeel van de hele Groninger cultuur en van onze visserijcultuur natuurlijk in de regio. Dat ik me ook eigenlijk die regio zonder garnalenvisserij niet goed kan voorstellen. En ja, vandaar ook dat we dus en dingen met garnaaltjes doen en die
garnalenkroketjes hebben jullie.
Ja.
One of my favorites.
Ja.
Erg lekker. Hey, luister, die kokkels. Hè. Vertel me even het verschil tussen een venusschelp en een kokkel.
Och, ik eet nooit venusschelp.
Nee, dat zal ook wel.
Venusschelpen zijn taaier. Ze worden vaak mechanisch gevist of gekweekt. Dus de mechanische visserij hebben we van 110 miljoen euro uitgekocht om er hier van af te zijn. Maar ergens anders mag het wel. En nu worden ze, ik ben ooit begonnen als handkokkelvisser.
Je bent ook een beetje een stekelbaars, ben je nu.
Ik ben altijd een stekelbaars. Maar deze zijn door de handkokkelvisser gevist. En die vergunningen zijn gelukkig bewaard gebleven in 2002... toen de kokkelzuigers uitgekocht werden. En die leveren dus een eerlijk product. En het heeft zelfs een klein zoetje gewoon bijna.
Ja.
Ja, we eten heel veel.
En als er een zandkorrel in zit, dan krijg je een gratis stukje natuurgebied bij. Dus
we eten langzaam de hele Waddenzee leven.
Ik moet wel zeggen dat het wat knispert tussen de tanden, maar de smaak is buitengewoon heerlijk.
Als je ze dagenlang verwaterd in zeewater in een bassin, dan ben je een stukje van de smaak kwijt. Dus je moet kiezen.
Ja, precies. Nee, het is heel erg lekker. Hey, en ik wou nog iets vragen. Ik ben een keer met jullie een dag mee geweest om oesters te rapen. En dat was een enorm avontuur, al was het alleen maar omdat ik in zo'n pak moest. Wie bij heel veel vrouwen...
Een sexy rubber pakje.
Sexy rubber pakje, ja. En dat ik dus tot over mijn knieën in het slip weggezakt ben, wat ik doodeng vond. Want dat
was een laars. Jouw gedachte is nu al veel meer geworden.
Ja, nou ja, ik was bijna
maar je riep wel om hulp.
Ja, ik was bijna dood. Maar het was echt best wel terug, hoor. Ja. En heel eng in ieder geval.
Dat we ons geen zorgen gemaakt hebben.
Nee, nou, jij was niet geïnformeerd, Jonah. Nee. Maar waar ik het eigenlijk even over wilde hebben. Toen dacht ik, ik heb daar dus... Je gaat dan met vloed weg. Je gaat naar een bank.
Over de app ga je weg.
Ja. Laagwater, visje, en dan weer terug.
Ga je weer terug. Zo heet dat.
En dan ben je de hele tijd... zit je daar in weer en wind zit je oesters te rapen. En toen dacht ik echt van... Wow, je moet toch ook wel keihard zijn. Wil je dit leven ambiëren en aankunnen? Barbara kijkt heel gelukkig.
Ja, ik zit echt
leven in vrijheid is het mooiste wat er is. Maar,
ja, maar kijk nou even, dit is jouw werkruimte.
Nee, even niet door elkaar. Oh. Barbara.
Ja. Nee, maar ik zit echt van, kijk, ik vind het leuk hoor. Ik luister graag radio, radio maken. Dat heb
maar ik zit hier in een vissenkom, bedoel je?
Nee, je zit hier, nou ja, ja. Ik vind mijn werkplekje mooier.
Jij zit binnen in het
werkplek. Ja, de mooiste werkplek van Nederland.
Maar het is koud en het is nat en het is vaak wel oncomfortabel. Maar het is ook zo waanzinnig mooi en groot en wijd. En je ziet... Al door
iets minder hard in de microfoon kouwen.
Nee.
Het is echt zo. Er gaan, gewoon mensen denken nu dat er een oorlogssituatie is.
Oh, die zeewier.
Ja, die zeewier.
Dat is lekker grappig.
Even gewoon iets meer.
Wij waren ook alleen maar op zoek naar wat lekker is. En niet wat gezond is.
Ja, de lucht en de
vrijheid. Maar het is zo hard ploeteren voor zo'n relatief...
Ja, je wordt er niet rijk van.
Maar je wordt er heel gelukkig, van. Ja? Ja?
Wij worden er heel gelukkig van. Okay. Ja, ik zie jou een beetje ongelovig kijken.
Nou, nee. Ik probeer er gewoon in te komen.
Ja, nee, maar het is... Ja, wij worden daar echt gelukkig van. Nou. En sterker nog, ik heb gewoon... Jan is van school weggebleven, niet teruggegaan. Omdat hij op een wat wilde zijn. En toen ik op een gegeven moment die mogelijkheid zag om een baan op te zeggen... En gewoon fulltime.
Want wat deed je ervoor?
Ik werkte in het natuurbeheer.
Oh ja, dus je zat wel een beetje in die hoek.
Ja, ik ben altijd bos, natuurbeheer, landschapsbeheer, landschapsecologie.
Ze maakten altijd van nieuw papier oud papier. Voor agrarische natuurbeheer, zeg maar.
Ja, dus, maar daarvoor ook landschapsbeheer.
En daarvoor landschapsbeheer. Dus ze maakten altijd van nieuw papier oud papier. En nu produceert ze eerlijk voedsel.
Ja.
Veel belangrijker.
Goed. Nou, ik vind het fijn dat jullie het even geformuleerd hebben. Ik moet ook nog even zeggen, want we hebben net genoemd Den Haag. We hebben Scheveningen genoemd. Moet ik eerlijk... Precies zijn Scheveningen. Ik moet ook even noemen dat er in Wieringen de visserijdagen zijn.
Ja, daar ligt Han Eijma met de Wieringen 244 in Den Oever. En niet bij ons op Zeel.
Op Zeel.
Want de visserijdagen, dat is het allerbelangrijkste voor het dorp. Het hele dorp is 5 dagen dronken. En wij sluiten maandagavond nog even aan.
Ja, wij moeten doen met een beetje witte wijn in de radiostudio.
Ja, dat is slecht. Het leven is lijden met een lange ei. U kunt nog steeds reageren op de uitzending mandjare@ntr.nl. U mag ook twitteren #RadioMandjare. Wilt u iets zeggen over het proeflokaal, het eiland, over deze twee oervissers die hier aan tafel zitten en die door weer en wind gaan om oesters te rapen of harder te vissen? Of u wil alvast een voorschot nemen op de boeienbessen? Mandjare@ntr.nl is verkeersinformatie.
ANWB verkeersinformatie. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen is nog steeds dicht bij Bergen op Zoom tussen Afrit Tholen en Knopend Zoomland. Daar wordt een vrachtwagen geborgen die gekanteld is. Dat gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Omrijden kan vanaf Knopend Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en dan de A58. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat tussen Zevenbergen en Moerdijk 4 kilometer file. Dat komt door een onderzoek na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
U bent weer terug bij het programma Mandjare. We zijn er elke 2 weken. Mandjare@ntr.nl is onze website. Of radiomandjare.nl is onze website. Mandjare@ntr.nl is ons adres. En wij hebben dat adres ook vaak genoemd in het kader van onze kookwedstrijd Het Diner. Doen we het hele jaar door. We maken met z'n allen een diner. In Amuses voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten. De directie daarvan wordt gevoerd door mijn charmante assistente Francine Knorringa, die de afgelopen 20 minuten heeft gebruikt om een... ze loopt echt te pezen als gek. U moest het zien hier gewoon. Het is stress. Francine, ga zitten.
Yes.
Ze heeft gekookt. En we krijgen het nu uitgeserveerd. Kabeljauw in Parmaham, inzending van Ankie Blommestein
uit Soest.
Ja. Vertel.
Nou, ze is van beroep, vind ik altijd leuk om even erbij te vertellen, literair vertaler, Engels. Ja. Maar ze houdt heel erg van koken en ze probeert vaak nieuwe dingen uit. Voor haar man en voor haarzelf, maar ook vaak met gasten. Veel dineetjes thuis, dus eigenlijk de ideale luisteraar om in te zenden voor het diner.
De ideale hobbykok.
Ja. Huh? Wat ze ingestuurd heeft is een recept voor kabeljauw in Parmaham met een witte wijnsaus, zeekraal en garnalen. En wat ik in het kader van deze uitzending ook wel leuk vond, was dat ze zei: ik houd erg van vis. Goede vis moet vers zijn. Zeevis moet niet gekweekt zijn. Verantwoord gevangen. Dus nou ja, helemaal op jullie lijn.
Kabeljauw gevangen? Wat kabeljauw heb je gekocht?
Ik ben naar Tel gegaan. Dat is een winkel in Amsterdam.
Ja, weet je?
En die, nou ja, die vertrouw ik altijd heel erg in wat ze
me vertellen.
Die
moet je nooit vertrouwen helemaal, maar het is wel een goeie.
Ik begrijp dat ik eigenlijk naar Utrecht had moeten gaan vandaag.
Nee hoor, helemaal niet. Maar Fred heeft ook heel veel vis van de Wieringers, onder andere.
Maar die zijn op dit moment allemaal dronken.
Het is heel goed dat je dat gedaan hebt. Ja. Want ik wil even één ding zeggen. Als je vis uit de diepte haalt, wat een zwemblaas heeft, zoals een poon en een kabeljauw, dan gaat de zwemblaas vol. En je moet gewoon voldoende kwotum hebben, als een goede visser, om die vis mee naar huis te nemen. Als je teruggooit, kan hij niet meer afdalen naar beneden, is hij ten dode opgeschreven. Dus ook een kabeljauw uit de Noordzee kun je met recht opeten van iemand die genoeg kwotum heeft.
Oké.
Okay. Nee, maar dit is een handige tip. Ja. Dit moeten we onthouden. Dit is niet makkelijk om te onthouden.
Nou, heel goed gedaan.
Heel goed gedaan. Nee, maar het voelt ook fijn
om daar
te kopen en het verhaal erbij te horen.
En dus zeker al, waar hebben die vandaan?
Overigens denk ik wel dat Jan Geertsma gewoon een heel eigen programma krijgt.
Ja, dat denk ik ook.
Het vishoekje van Jan Geertsma.
Nee hoor, niet alleen dat.
Nee, de zeekraal die is bij een winkel die iets minder bekend is. Ja. Want wat kan daar allemaal mee?
Het seizoen is tegenwoordig wat opgelengd door Silt Landbouw in Texel. Maar je kunt ongeveer hooguit eigen zeekraal, wat het lekkerste smaakt, 3 maanden per jaar krijgen. En die andere 9 maanden moet je maar wat anders nemen. Anders heb je gewoon vliegtuigzeekraal.
Oké, en zit augustus in die 3 maanden?
Het is net afgelopen deze week.
Oh.
Nou ja, maar dit kan nog een beetje zijn dat het wat langer in de verpakking
zat. Bij P&D kon ik het nog krijgen, heb ik niet gedaan.
Oh, okay.
Als je geïmporteerde zeekraal koopt, dan kan je zeekraal krijgen ongeveer grofweg uit Mexico.
Oh nee, deze is wel
uit Israël.
Ja, okay.
En het gekke is dat de zeekraal die in Israël wordt gekweekt, heb ik begrepen, die kweken ze in de woestijn.
Met zoet water?
Komt zoet water, waar ze zeezout aan toevoegen.
Ja.
In een droog gebied. Het is heel raar eigenlijk. Dus ik heb zoiets van, dat is zo raar, dat moeten we maar niet doen. Mm-hmm. Dan zou ik in dat geval dan nog liever de zeekraal uit Mexico. Want die wordt tenminste gewoon geteeld met zeewater.
Wouter van Dieren heeft daar een fantastisch project.
Oké. Okay. Even naar
de kabeljauw met de parmaham.
Ja.
Ik vind het lekker.
Is het lekker?
Mm. Kijk, dat vind ik ook belangrijk.
Ik vind het erg lekker. Alleen, ik als visser snap ik nooit waarom je vlees bij de vis doet.
Maar dat vind ik wel een hele kabeljauw.
Dat ben ik heel erg. Ja, kabeljauw is een kindervisje, dus eigenlijk smaakt nergens naar.
Ja, precies. Hoe vind jij deze opmerking, Francine? Want dat is wel zo. Hè? Je doet parmaham.
Je doet parmaham
om zout,
een visje.
Smaak, om een visje wat heel zacht is. En wat
ik vind eigenlijk
een botersaus
voor een feestelijk, hè, want dat is een beetje de opdracht binnen het diner, de wedstrijd. Verzin iets wat een haalbaar, betaalbaar en wel feestelijk.
Waar is dit sausje van?
Dit sausje
is boter
gemaakt,
gewoon?
Ja, is gewoon boter, een beetje bloem erbij, wat shallotjes. Die maak je even glazen. Doe je er wat witte wijn bij. En wat visfond.
Het is een beetje beurre blanc-achtige smaak. Hè?
Het is een heel rijk gerecht, vind ik het.
Rijk en vol. Jona.
Ook doordat die garnalen er zo bij zitten. En die parmaham. Ik begrijp wel, de combinatie vis-vlees in één gerecht. Dus altijd schrikken mensen daarvan. Maar die parmaham geeft natuurlijk wel net precies dat beetje zout aan die kabeljauw. Ja,
zeker.
En die zeekraal doet dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Die geeft ook echt veel karakter.
Ziet er ook mooi uit.
Wat die ham vooral doet. Is het vocht opsluiten. Die vis, de vocht kan niet uit het vis. Dus dat is dus erg lekker.
Dat is mooi. Dat is heel goed geslaagd.
Het is een blinde vink van kabeljauw.
Ja, zo kun je het wel stellen,
Dit vind ik een leuke formulering. Jeetje. Je bent even op vakantie geweest, Mark. Ankie Blommestein. Wij zijn behoorlijk tevreden.
Was
het moeilijk om te maken, Francine?
Nee.
Helemaal niet.
Nee, ik liep hier wel rond alsof ik het heel druk had. Maar eigenlijk ging het ontzettend makkelijk.
Ik begrijp dat je opslag wil of zo.
Het is gewoon een kwestie van de goede producten halen en beginnen. En eigenlijk is het dan in een minuutje of 10 zelfs klaar.
En betaalbaar?
Ja, absoluut.
Ja, dit is wel... kabeljauw hoeft niet de wereld te kosten. Parmaham is dan het duurste eigenlijk van het hele gerecht.
Duurder dan een kabeljauw?
Ja, die was in dit geval duurder. Maar dat lag misschien aan waar ik het gekocht heb. Die was gewoon, dat was een beetje een dure.
Er zijn heel veel varkens die in Nederland gekweekt worden. Die gaan leven naar Italië. Om daar geslacht te worden om parmaham te heten.
Ja,
dus misschien heb je wat meer betaald voor een echte. Dat zou ik wel gaaf vinden als je dat gedaan hebt.
Nou ja, het is me in ieder geval... Jan, het is me in ieder geval verteld.
Ja. Dat is het probleem altijd, maar goed.
Je moet niet geloven wat ze zeggen.
Echt niet.
Dat is wat wij altijd zeggen. Als je weet wie je visserman is of wie je producent is, dan zit je goed. Bio, niet bio, maakt geen fuck meer uit. Ja. Als jij dat weet, dan ben je al... is je zelfvoorzieningsheidsgraad heel hoog.
We gaan even luisteren naar de reportage die onze Chris Baeyma verslaggever maakte op de Tresombres. Dat is een zeilschip, een prachtig zeilschip. Het ligt in Amsterdam, dat voert op zeilen, allerlei prachtige producten. En hij ging gewoon even aan boord, hij enterde.
Het was gisteren natuurlijk een enorm mooie zeildag. En wij van Mandjaren gingen niet naar Amsterdam, maar we reisden door naar Zaandam. Want daar ligt een hele speciale boot, de Tresombres. En die transporteren al zeilend over de hele wereld producten. Dus zonder uitstoot. De meest schone manier.
Wij halen dus organisch-biologische producten vanuit overal rond de Atlantische Oceaan halen wij op. Onze hoofdgoederen zijn rum uit de Dominicaanse Republiek en Barbados. Wij halen chocola uit de Dominicaanse Republiek en Grenada. Thee uit de Azoren.
En dit is Wiebe Radstaken, de eerste stuurman van de Tresombres. Je kan je natuurlijk wel afvragen, waarom zou je nou rum bijvoorbeeld gaan vervoeren over zee?
We willen niet spullen vervoeren die je ook lokaal kan maken. Dus zijn we op zoek gegaan naar wat is dan bruikbaar. En die rum, dat is op ons spoor gekomen omdat wij met de aardbeving in Haiti... hebben wij daar de hulpgoederen gebracht 7 jaar geleden. En toen kwam die rum op ons spoor. En dat is heel goed gaan lopen. En we kunnen nu de vraag bijna niet aan. En daarom gaan we 2 keer op en neer in plaats van 1 keer per jaar. Om nog een schip vol rum te halen.
Kun je mij iets laten zien waar wat dan ligt op het schip of onderin het schip?
Ja, ik kan hier naar beneden klimmen. En dan komen we bij het vrachtruim uit.
We komen nu het ruim in, beneden.
Ja, dit is het ruim. We hebben een vrachtcapaciteit van 35 ton. We zijn nu leeg, behalve nog sardientjes uit Azoren en Bretagne.
En het ruikt hier naar cacao, hè?
Ja, je ruikt nog steeds de cacao. En die is er al, moet je dus denken, die is er al 3 maanden uit. Dus als wij er helemaal volgeladen zijn met cacao, dan moet je bedenken hoe dat schip ruikt. Heerlijk, hoor. Ja.
Hier zie ik een soort reep liggen. Een soort reep. Dit is gewoon een reep. Oh nee, dit is een doos met reep.
Ja, precies. Ja.
En dark chocolate.
Ja.
Dit is dan de 40%. Een chocoladereep, 40% met het schip erop.
Met het schip erop. En dit is dan ook met zeezout erin. Vanaf Terschelling. Dus dat is chocola met zout. Ja, dat is ontzettend lekker. Je zou het niet verwachten, maar...
Nee, zeezout, dat is heel lekker. Dat ken ik.
Hier nemen mee.
Oh, mag ik een beetje meenemen? Ja. 40%. Ja. Schitterend. Komen jullie nou steeds... andere dingen tegen onderweg, dat je denkt... maar dan kunnen we net zo goed dit ook nog meenemen.
Ja, we proberen wel overal ook lokale markten open te breken. En we zijn altijd op zoek, inderdaad. Ja.
Speelt er nu al iets nieuws? Wat jullie misschien,
koffie, dat is echt het nieuwe. We gaan echt voor de koffie nu ook. Ja,
dus, overal is koffie, eigenlijk?
Overal is koffie, maar dit is ook weer hele speciale koffie. We hebben de koffiemaker, die is nu een toertje aan het doen... en die regelt alle koffie. Dus je zou met hem ook even kunnen praten daarover. Dat is misschien wel goed, hij is aan boord nu. Dus.
De koffieman is aan boord?
Ja.
En daar op het dek staat de koffieman. Hij heet Erik Raus. En ik loop op hem af, want ik ben een interviewer. En jij bent van de koffie, toch?
Ja, dat klopt.
Kan je er iets over vertellen? Want jij bent echt naar plantages geweest.
Ja, ik heb door heel Costa Rica met verschillende koffieboeren gepraat en rondgereisd. En we hebben uiteindelijk ben ik teruggekomen in Nederland met 13 samples koffie. En die hebben we allemaal geproefd met koffie-experts. En er zat 1 hele goede bij. En dat was ook organische koffie die ook van een boerderij komt die de koffie kan leveren. En dus volgende week starten we een crowdfunding campagne. Weet je wat het is?
Ja.
En je luisteraars ook?
Ja, dat kan. Ja, weet je, dan zeg ik nu in een voice-over wat een crowdfunding actie is. Okay. Dan kan jij gewoon weer verder.
Goed zo.
Nou, een crowdfunding actie is gewoon dat je op internet vraagt aan mensen om jouw project financieel te ondersteunen. En vaak krijg je dan iets voor terug. En in dit geval...
Gaan we meteen doen. Lieve luisteraars, we moeten even deze reportage onderbreken. Misschien pakken we hem straks weer op. In ieder geval gaan we nu naar het Radio 1-journaal, want er is nieuws.
Ja, ik zal het kort houden. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs is een schietpartij geweest. Op het station van de Noord-Franse stad Arras is een man opgepakt die met een Kalashnikov zou hebben geschoten in de trein die uit Amsterdam kwam. De Franse politie denkt aan een terreuraanslag. In de trein zijn twee mensen gewond geraakt, onder wie een bekende Franse acteur. En volgens een getuige is de schutter overmeesterd door een Amerikaanse passagier. De Thalys was onderweg naar Parijs en werd omgeleid naar Arras. Later meer erover. Terug naar Mandjara.
Dankjewel. Dit was dus nieuws van het Radio 1-journaal omtrent een schietpartij in de Thalys naar Parijs bij Arras. We gaan weer verder met het programma Mandjara. We zaten te luisteren naar een reportage vanaf het schip Tres Hombres, Sail Amsterdam, met Chris Bijma.
In dit geval krijg je dan waarschijnlijk voor, denk ik, toch wel best een hoog bedrag een zakje hele verantwoorde goede koffie. Maar het is dan ook koffie met urgentie. En waarom die urgentie in zit, dat gaat Erik nu even uitleggen. Erik, ga je gang.
De urgentie van deze koffie zit er ook in dat in Costa Rica steeds minder boeren organisch produceren, omdat ze gewoon geen betere prijs voor krijgen. En dus deze huidige boer die zegt ook van eigenlijk wil ik ermee ophouden met organische koffie produceren, want dat is gewoon veel meer handenarbeid en het kost gewoon veel meer geld daardoor. Het is veel makkelijker om gewoon die planten neer te zetten en pesticiden erover te spuiten en dan ben je klaar. Dus het zou heel goed zijn als deze crowdfunding goed gaat, dan heeft hij ook weer goed incentive, zeg maar, om zijn koffie organisch te blijven produceren. En hopelijk inspireert hij dan ook andere mensen in Costa Rica en andere werelddelen om organische koffie te produceren.
Dat is echt een goed verhaal.
Ja, nou ja, we doen ons best om goede verhalen te brengen naar de mensen. Ja.
Dit was Chris Baeyema, die op de Tres Hombres was aan op Sail in Amsterdam. Straks misschien meer nieuws over de schietpartij in de Thalys Amsterdam-Parijs. Ik zie inmiddels, zie ik wel op het scherm, dat er drie mensen zijn gewond geraakt, onder wie de Franse acteur Jean-Hugues Anglade. En de schutter is overmeesterd door Amerikaanse militairen in Burger die zich in de trein bevonden. Het is weer een uitzending vol hoogtepunten en ook dieptepunten. En dit hoort er allemaal bij. We gaan naar de bouillabaisse. En we krijgen ook meteen een vraag binnen van een luisteraar via Twitter. Vroeger werd bouillabaisse gemaakt, Jona, met een paar sliertjes safraan. Is dat nou een goede tip of een slechte tip?
Vroeger, volgens mij, wordt bouillabaisse altijd gemaakt
en zo
met
is
een paar
het
draadjes
ja,
safraan.
Het hoort erin, hè?
Volgens mij.
Arme luis eten. Dan komen ze aan een safraan. Hebben ze zelf verzameld?
Ja, dat denk ik wel. Safraan is vreselijk duur, hè?
Ja, maar safraan is
vreselijk
verzameld.
Duur. Maar safraan hoort in de bouillabaisse. Tenminste, in mijn ogen.
Ja.
Het is altijd, we hebben het er vaak over gehad. Het is altijd ingewikkeld. Wat hoort wel, wat hoort niet bij eten? He? Iedereen heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken. En zo is het maar net in de hele wereld. Gelukkig maar. Maar safraan hoort in een echte bouillabaisse. Er zijn een paar dingen die erin horen. Safraan.
Juist.
Ik vind dat er sinaasappelschil in hoort. Heb ik ooit zo geleerd. En ik vind dat er inderdaad iets van pastis, parno...
Een
anijsachtige drank. Die de venkel, die er ook altijd ingaat, een beetje omhoog haalt.
Mm-hmm.
Dus raki kan ook gewoon bewijzen van.
Bij wijze van spreken wel. Het is een soep die natuurlijk gemaakt werd van maaltijd. Die gemaakt werd met restvis. Ik ben naar dezelfde viswinkel geweest als Francine vanochtend.
Toevallig,
we zijn elkaar niet getroffen daar.
Mm-hmm.
Maar het mooie is van deze viswinkel dat zij dus een bak hebben waar ze visafval hebben staan. Punt 1, maak jezelf je bouillon voor de bouillabaisse. En die bouillon die trek je van de graten en de koppen van de vissen. Nou, jullie weten als vissers,
dat je dat bij iedere visboer kan krijgen. Ja. Alleen niemand durft het te vragen. Maar doe het alsjeblieft, want wat is het? Het is geen werk. Je doet die vissen in een pan, je gooit er water bij. Je kan er een wortelgrof in hakken, prei, ui, kan allemaal, hoeft niet, maar dat kan allemaal. Ja. En je hebt binnen 20 minuten, echt, want zo kort duurt het, heb je al een fantastische bouillon.
Bij ons kun je geen graten kopen. Je kunt ze alleen krijgen als je gewoon vis koopt. En dan kun je tarbotgraten, zeeduivelgraten.
Maar en ook de koppen van een vis?
Alles.
Alles.
Maar ik bedoel, alleen vaste gasten. We hebben geen klanten. We hebben gasten die krijgen gratis koppen, altijd.
Maar ik vind het helemaal
ik
niet
gek. Ik denk wel, aan het eind van deze uitzending zijn heel veel vrouwen ook verliefd op jou, Jan.
Ja,
zo mooi.
Ik ben gelukkig getrouwd, hè. Dat is heel,
ja. En je gaat altijd met haar die wadden op. Dus,
en flirten is geweldig.
Ja, flirten is geweldig.
Maar ga ik door, wil dat even zeggen, om het even bij de bouillabaisse te houden.
Ja, ja.
Dat je gratis en kop. Ik vind het helemaal niet gek als je er iets voor moet betalen. Want de vis moet het schoonmaken. He, die moeten vissen schoonmaken, die verkopen die filets wel, maar die houden die graag een kop over.
Ze betalen gewoon met de filets die koppen, dus die zijn van hun.
Maakt niet uit. Dat is wat het is. Dus ik vind dat het fijne bij die viswinkel, wat wij dan hier in Amsterdam, dat je ook zo'n afvalbak hebt waar je graten en koppen kan je uit meekrijgen. Maar ook stukjes resten vis. En dat is natuurlijk prima om voor de bouillabaisse te gebruiken. Ik heb er wel ook andere dingen in gedaan. Hoor. Er zit zeeduivel in, er zit rode poon in, er zit kabeljauw in, er zitten mosselen in, er zitten garnalen in. Hoe rijk kan je het maken? Helemaal zo rijk als je het zelf wil. Je kan vissen nemen die je echt inderdaad bij wijze van spreken zelf vangt. Maar je kan ook de meest chique vissen erin doen. Er kunnen kreeft in, er kunnen krap in, er kunnen langoustines
in. Daar zijn geen regels voor?
Eigenlijk niet, behalve dat heel veel mensen natuurlijk vinden dat overal regels voor zijn. Maar wat je in huis hebt, daar maak je een soep van.
Ja, dus je trekt een bouillon. Die moet vrij stevig zijn natuurlijk, want die moet veel smaak hebben. Ja. Je gooit vissen, die gooi je erin.
Trekt een bouillon van die graten en die koppen.
Ja.
Vervolgens ga je allerlei groenten aanfruiten. Prei, venkel, bleekselderij,
in olie,
uien,
neem ik aan.
In olijfolie. Het is olijfolie en olijfolie.
Juist.
Knoflook, veel knoflook zit er al in, fijn gesnipperd. Dat fruit je aan. En daar gooi je dus op een gegeven moment die bouillon bij.
Mm.
Dat laat je dan nog een tijdje trekken om die bouillon nog of het gerecht nog meer smaak te geven. En op een gegeven moment ga je dus die stukken vis erin doen. Je ziet hier, kijk, ik heb al een beetje het probleem hier dat ik niet dingen à la minuut eigenlijk kan maken, alleen afmaken. Want eigenlijk is het lekkerst als je de vis vlak voordat je aan tafel gaat in stukjes in die hete vloeistof gooit.
Dan gaat hij.
En dat hij gewoon net gaar is. Hij is nu te ver door.
Ja,
ik heb die vis in zijn geheel met die hete pan.
Maar dat kan niet anders.
Nee,
dat zou je vergeten.
Het is nog steeds vochtig genoeg. Dus ik bedoel,
maar dat is het lekkerste.
Zit je wel in je perfectionisme.
En uiteindelijk is een bouillabaisse, in mijn ogen, absoluut necessary croutons en roeien.
Ja, want dat krijg ik wel eens niet.
Nee, maar dan heb je het
maar
niet.
Dan, of iemand doet zo uit zo'n voorverpakte croutons in van die hele kleine blokjes van een supermarkt.
Hoe makkelijk is het om croutons te maken,
maar
jongens?
Dit is zo lekker. Dit is
maar snijdt een stokbrood in kleine vlakjes. Ik heb olijfolie in een schaal gegoten. Daar heb ik knoflook in uitgeperst. Met je handen, hoppakee, die plakjes brood er doorheen. Naast elkaar op een ovenplaat leggen, 20 minuten in de oven. Even laten drogen. En hoe lekker is dat? De roeien, ik heb zelf de harissa voor de roeien gemaakt. Ik geef toe, dat is iets overdreven.
Vertel even hoe je dat doet.
De harissa, daar heb ik een paprika voor gebrand op het fornuis. Om te ontvellen. Ik doe dat altijd liever op het fornuis dan, dan in de oven. Omdat ik vind dat die dan een beetje een rokerig smaak krijgt, de paprika. Dat vind ik lekker. Die heb ik gemalen samen met tomatenpuree. Gemalen koriander, dus poeder.
Ja.
Ook een beetje saffraan. Chilipeper, cayennepeper en een beetje zout.
Geeft gewoon heel veel smaak allemaal.
Heel veel smaak. En dat is dus de basis voor de roeien later. En de roeien is eigenlijk een mayonaise die je gemaakt met geweekt in de visbouillon geweekt witbrood. Uitgeknepen. En dan doe je samen met die zelfgemaakte harissa, brood, knoflook, eidooier en dan met olijfolie mayonaise maken.
Je hebt een soort geroosterd brood, gebakken brood. En daarop doe je die...
Zo hoor je het te serveren.
Doe je die roeien en dat leg je op het gerecht.
Ja.
Op het warme, hete gerecht.
Eigenlijk als je het officieel in een restaurant of waar dan ook, als ik het thuis à la minute kan maken, dan schep je met een schuimspaan die net gare vis in een diep bord.
Daaroverheen de bouillon?
Daaroverheen de bouillon. En dan leg je dus die plakjes met croutons erop, met daar een beetje roeien overheen.
Jij hebt gekozen voor de receptuur van Rick Stein. Ja. Rick Stein, wie kent hem niet? Die fantastische BBC-figuur.
Boek is er helaas niet meer in het Nederlands.
Verse vis heet het, hè?
Verse vis. Maar dit is, ja, ik heb alle weer vanwege deze uitzending. Het is een gerecht wat ik al heel erg lang maak. Moet je best, omdat ik het zelf ontzettend lekker vind. Ik heb rondgekeken. En natuurlijk komen nu allerlei mensen, hoop ik ook altijd, van nee, maar die heeft het lekkers opgeschreven. Die, voor mij is de basis van het recept van Rick Stein is voor mij de basis voor mijn lekkerste bouillabaisse.
Okay,
dus daarom heb ik die in het Engels nog wel verkrijgbaar, maar in het Nederlands niet meer te vinden. Maar we hebben het recept helemaal uitgeschreven dankzij een lieve medewerkster van mij op de site staan.
Radiomangiare.nl. Daar vindt u de bouillabaisse die Jona Freud aanbeveelt en die uit het boek van Rick Stein Verse Vis komt. Er komt ondertussen een mail binnen van Floris-Jan Sietsema. Hij schrijft: onderweg vanuit de vissersprovincie Zeeland weer aan het genieten van het beste, lekkerste en leukste georganiseerde chaosprogramma op de radio.
Nou, wat leuk, hè?
Georganiseerde chaos, ja. Dat vind ik een hele goede samenvatting. We gaan gewoon nog eventjes wat anders behandelen. Want kijk, oh ja, dit is ook leuk. Dit is iemand die heet Galina, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Cornelissen. Leuke uitzending. Deze wetenschapper, wiens werkplek wordt gecharakteriseerd door een systeemplafond en ramen die niet open kunnen. Het gaat nu over die man uit Groningen.
Han Olof.
Het gaat er over haarzelf. Oh, dan heb ik het verkeerd begrepen. Is vooral benieuwd naar of het mogelijk is om een keertje mee te gaan met de vier.
Ja, hoor, nee, wat sorry. Is toch, dan kan je dat proberen.
Je kan altijd met de oervissers mee.
Dat gaat lukken.
Ja, dat gaat lukken. Ja, Galina Cornelissen, dat kan. Bij tijd en wijle gebruiken we een staand wand in Katwijk en elk jaar rapen we kokkels op de Wadden. Onlangs nog zeeegels genuttigd aan de Middellandse Zee.
Ja, die groeien nog niet bij ons. Dan moet je een beetje global warming doorzetten.
Nou, dat gaat vanzelf weer lukken. De lyrische omschrijving van de werkplek van de vissers raakt mij. Dan krijgen we ook nog van Paul Denekamp een bericht. Dat is een heel lang bericht wat ik dus niet helemaal voor kan lezen, maar ik zal het belangrijkste zinnen er even uithalen. Als dierenbeschermers en bestuurslid van de Stichting Vissenbescherming heb ik grote moeite met de goede vissers, dus met jullie. Hun manier van vissen zorgt inderdaad voor relatief weinig bijvangst, maar bezorgt de gevangen vissen veel leed. Door hen gevangen vissen blijven veel te lang zitten in hun netten, staand wand, want deze dieren hebben heel veel stress bezorgd. En verder wordt op de door hen gevangen vis wordt niet op een goede manier gedood, maar sterft, voor zover ik weet, op ijs, wat een gruwelijke dood is. Barbara, wil jij daar even op reageren?
De meeste van onze vissen die we vangen, die sterft aan de lucht, zeg maar. Die stikt aan de lucht.
Ja.
Dat is ook de meest natuurlijke manier om ze te laten sterven. En eigenlijk hebben wij zoiets van, nou, we blijven er maar van af. Want we kunnen daar verder niet zo heel veel aan doen. Mogen er ook trouwens niet veel aan doen.
Uh-huh.
En ja, we kennen Paul Denekamp al, ik denk sinds 2006... En onze manier van vissen opvangen is in die zin niet gruwelijker dan die van andere vissers. En hij heeft helemaal gelijk dat in de wildvang de vissen niet verdoofd worden, maar inderdaad gewoon stikken aan de lucht. En
niet stikken op het ijs?
Meestal zijn ze dood voordat ze op het ijs gaan.
Ja.
Dus als
dan zijn ze onderweg naar het ijs al gestikt.
Ze zijn zeg maar onderweg naar het ijs. Zijn ze, ze sterven meestal in de rubberboot. Of ze zijn al dood in het net. Omdat we vissen met kielnetten. Dus die beesten die zwemmen zich vast in het net. En dan zitten de kieuwen dicht.
Ja.
Dus dan kunnen ze in wezen niet meer ademen. En dan stikken ze gewoon in het net. Doordat die kieuwen zijn dichtgedrukt.
Jan, hoe moeilijk is het om je nu te beheersen? Want ik zit daar toch naar een soort woeste oervissen te kijken. Die bijna uit zijn...
Weet je, God hebben ze ziel, Jan de Boer. Die trok het zich echt.
Oh, sorry.
Die is een paar weken geleden helaas op zee omgekomen. En verdronken.
Oh,
en de zee geeft en de zee neemt. En dat is heel vreed. Maar Jan de Boer had er ook moeite mee. Met hoe de vissen lijden.
Dat is een van de grootste kotters die we hebben.
Dat is een van de grootste kotters die er is. En wat had die man een groot hart. Dus ik zie het bezwaar wel van Paul Denekamp. Maar die beesten hebben in vrijheid geleefd. We vissen met grote mazen. Die vis kiest, die is de lul. En de kleine vis gaat door. Dus het is voor mij oké. En voor Paul niet. Maar hij moet eens een keer uit de stad komen.
Oké. Ik denk dat jullie een ontmoeting moeten hebben. Misschien met een pak echte boter erbij. Oh, er is allemaal al geweest. Oké, nou hoe dan ook. We zijn aan het einde van Mangiare. Het is altijd een onderwerp wat veel discussie oproept, vis. En ik ben er dol op, laat ik dat vooropstellen. Eén op straat komt zometeen na 8 uur vanuit Dronten, waar Marjan van der Anker praat met alleenstaanden over een harde, dure en eenzame leven. En over de voordelen van het aloude gezin als hoeksteen van de samenleving. Nou, daar zou ik nog wel eens een boompje over op willen zetten. Daar zou ik nou wel eens een boompje over op willen zetten. Daar zou ik nou nog wel eens een boompje op willen. Jongens, ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren. Sil, ahoy.
Ja.
Yes. Yo, we gaan...
En morgen op de markt.
Morgen op de markt, ja.
Ik ben de lul. Ik moet gewoon werken op de Noordermarkt.
Ja, gewoon keihard werken. Jona, dankjewel. Het is heerlijk.
Lekker, hè?
Echt een top.
Is het toch lekker?
Ja, echt super. Ja. Heb je goed gedaan. Dan heb je mij eindelijk laten zien hoe je dat moet maken.
Ja, het is echt super.
In plaats van
tot over 2 weken, lieve luisteraars.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
De Belgische zedendelinquent Frank van den Bleken zit al meer dan 30 jaar in de gevangenis. Ondanks zijn ernstige psychiatrische klachten krijgt hij geen behandeling.
23 uur per dag zit ik op mijn cel en dat is mijn leven. Nee, ik voel mij hier geen mensen meer.
Daarom wil Frank naar Nederland overgeplaatst worden. Maar dat ziet de Nederlandse justitie niet zitten.
Als Nederland niet kan doorgaan, dan is er in België geen behandeling mogelijk voor mij.
Belgische onderzoeksjournalistiek in Het Verhaal van Frank.
Geef mij dan maar euthanasie.
Zondagavond vanaf 7 uur in Reporter Radio.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.